Zullen wij gaan beginnen? Het is 8:30. Het is ook wel gezellig natuurlijk, maar... Ik stel voor om te gaan zingen, Psalm 130, derde vers. Blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, derde vers.
Thank you.
weer verder met de Filippense brief. En eerst een stukje lezen wat aan de orde komt vanavond. Nog steeds het hoofdstuk 1. En dan beginnen we bij vers 12. 12 en 13 hebben we al gehad. 14 trouwens ook, maar we beginnen maar even bij vers 12. En dan tot en met 26. Laatste versen van dit hoofdstuk voegen we samen met het tweede hoofdstuk, omdat het daar gaat over de vertroosting. Dus we lezen nu dus Filippenzen 1 vanaf vers 12 tot en met 26. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar zijn geworden in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Dat dan, nochtans, wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, ook, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Dan gaan we eerst samen opnieuw Gods zegen vragen. Ook in dit gedeelte zijn er woorden, zinnen die wat moeilijk overkomen, Heere, en hebben wij u nodig om het te mogen verstaan. Zoals ook Paulus wist dat in de gemeente van Filippi gebeden werd voor hem, ook voor de toebrenging des geestes, dat de Heilige Geest zou komen om alles te verlichten en te onderwijzen en de weg te wijzen, zo hebben wij vanavond ook u, o Heilige Geest, zo nodig. Opdat we uw woord mogen verstaan, maar ook opdat het zijn vrucht zou mogen dragen in onze eigen harten en levens. En dan zijn er ook in deze gemeente weer heel wat dingen gebeurd. Nu dominee Visser beroep naar Driebergen heeft aangenomen. En dan weet u hoe dat ook in de gemeente leeft. Hoe dat ook weer verwerkt moet worden en dat er grote veranderingen aanstaande zijn. Ook voor hem in het bijzonder en zijn vrouw en ook de kinderen. Maar vooral ook dan de gemeente die na zoveel jaren afscheid zal moeten nemen op een gegeven moment. Wilt u in alle dingen voorzien, Heren. En geven dat uw werk dat hier zoveel jaren ook door zijn arbeid mocht voortgaan. Dat dat werk ook bestendigd zou mogen blijven. En zorgt u zelf voor, ervoor, zoals u dat altijd al gedaan hebt als de koning der kerk. Dat ook deze gemeente door u gezegend zou mogen worden met de woordbediening. En wilt u in alle opzichten gedenken, ook in de komende tijd, van afscheid nemen en allerlei veranderingen. Waar het leven zo vol van is. Niets is hier blijvend en niets blijft hetzelfde. Al moeten we natuurlijk wel weer gelijk bij zeggen, gelukkig dat er ook dingen zijn die wel blijven. Zoals uw woord en gelukkig uzelf als de God van het woord ook. En daar willen we u ook om vragen, heren. Voor vanavond, maar ook voor de toekomst van de gemeente van Barendrecht. Wilt u dan zo met ons zijn, alles geven wat nodig is en dat er een woord bij mag zijn vanavond en dat het gebed dat wellicht in ons hart leeft om uw zegen genadig verhoord zou mogen worden. Het kan niet om ons, Heer, maar wilt u het doen uit enkel genade? Wil u het doen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, om dat vastgestaande verbond, om uw eeuwige en heilige naam? Ja, hoor ons nog, uit genade. Amen. Ja, de brief aan de Filippenzen, de gemeente van Filippi, waar we de vorige keer kennis mee hebben gemaakt. Waar we verschillende leden, eerste leden van kennen. Filippi, Lydia en de stokbewaarder. Het is inmiddels een gemeente waar ook een kerkenraad is. Opzieners en diakenen worden hier genoemd in het begin. En wij kennen dus ook Epafroditus, dat is ook een jong lid van de gemeente, die door de gemeente naar Rome is gestuurd omdat ze ongerust waren over Paulus. Hij was gevangen genomen, dat was bekend geworden. Rome gebracht en in de gevangenis terechtgekomen, hoewel dat toch ergens nog wel een beetje meeviel, een eigen gehuurde woning, maar hij was toch wel een gevangene. Hij kon niet weg. Het gebed en het meeleven, dat heeft Paulus heel veel goed gedaan. Dat hebben we echt ook nodig. Het is misschien voor u wel eens gebeurd, dat er voorbeden gedaan werd in de kerk, omdat u naar het ziekenhuis moest of er andere zorgen waren, van met het overlijden of rouw of wat dan ook. En dan kan dat je soms heel goed doen, het meeleven en het gebed van de gemeente. Dat heeft Paulus ook ervaren en dat bedankt hij dan ook de gemeente voor in deze brief. Door middel van die Epafroditus die dan later weer teruggaat met deze brief op zak. Een brief die we nog hebben. Ja, door Gods trouw en goedheid de eeuwen door bewaard. Een brief die we dus mogen meelezen. En ja, dan zegt Paulus eigenlijk op de vraag, hoe gaat het Paulus? Zegt hij eigenlijk, gaat goed. Ja, hij heeft het helemaal niet over de beperkingen die hij in hem opgelegd zijn. Het zal toch echt niet meegevallen zijn, zeker als je altijd in gezelschap bent van een Romeins soldaat. Je kunt niet even weg, dat kan niet, maar toch zegt hij, het gaat goed. En dan heeft hij het over de zaak des Heren. Hij verloochent dus eigenlijk zichzelf en hij zegt, dat gaat door. Ondanks het feit dat ik hier zit. En het zal ook doorgaan als ik hier niet meer zit. En ik hoop nog wel aan u teruggegeven te worden, maar ja, dat zal ook tijdelijk zijn. En als ik er niet meer ben, dat gaat allemaal door. En ja, dat kan misschien een schrale troost lijken, ook als u afscheid moet nemen van uw dominee. En we weten het ook wel hier, het werk van de Heere gaat door. En de Heere, die wel het recht heeft om ons te verlaten, zou je kunnen zeggen. Hij doet dat niet. Verlaters, dat zijn wij. Maar de Heere doet dat niet. Hij blijft trouw aan zijn woord. En dat mogen, in plaats van een schrale troost, een echte troost voor u zijn, ook in de nabije toekomst. En ook voor dominee Visser, want een beroep aannemen en een verandering ondergaan, dat valt voor een dominee ook niet mee. Als je de weg moet gaan die de Heere wijst, kan er wel vreugde in je hart zijn, omdat je de weg ziet liggen en de Heere wijst een weg, maar het is toch ook weer zelfopoffering en zelfverloochening. Altijd weer opnieuw beginnen. Maar goed, Paulus die zegt dus, het gaat goed. Dat zegt hij. Want ik heb gehoord dat het evangelie gepredikt wordt. Ook in Rome. Er was dus al een gemeente daar. Ik kwam er niet als eerste daaraan om een gemeente te stichten. Die was er al. Hij had ook broeders ontmoet. En door zijn komst is er een soort opleving gekomen in de gemeente van Rome, ondanks de druk en de vervolging die er was. Ondanks het feit dat keizer Nero, een beruchte keizer, aan de bewind was. Er was een gemeente, maar er is een opwekking gekomen en mensen hebben vrijmoedigheid gekregen. En dan denk ik aan voorgangers om des te meer het evangelie te brengen. Dan zegt hij in het begin, en dat is dan het eerste punt waar we op gaan wijzen, als het gaat over de Christusprediking waar hij over begint, dat er ook mensen zijn die Christus dan wel prediken, maar bedekt of uit nijd, dat is jaloezie. Paulus verheugt zich er toch over. Hij keurt dat natuurlijk niet goed, maar hij verheugt zich er wel over. Het gaat dus niet om valse leraren, want dan is Paulus natuurlijk altijd heel erg scherp. Hè? Als het om valse leraren gaat, die een ander evangelie, zegt hij dan in Galaten 1 prediken, terwijl er eigenlijk geen ander evangelie is. Ja, dan is hij heel erg scherp. Dat vinden we in Galaten 1, hè? De bekende woorden. Ik verwonder mij dat gij zo haast, zegt hij tegen de gelaten, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, bij wijze van spreken dan, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Nou, dat is wel heel scherp. Hè? Hieruit blijkt dat hij het evangelie lief heeft gekregen. Dan moet je niet aankomen bij Paulus. Maar ook dat het wel heel erg erop aankomt dat het juiste, dat op de goede manier, op de juiste manier gebracht wordt. Iets erbij doen, iets eraf doen, kan dus levensgevaarlijk zijn. En daarom is hij zo scherp. Ja? Maar hier heeft hij het over mensen die preken, wel Christus preken, maar ze zijn jaloers. En dat die jaloezie die blijkt dan daaruit dat ze ook negatieve dingen over Paulus zeggen, bijvoorbeeld. En ja, Paulus was natuurlijk wel, hè, de man, maar toch ook, ja, wat is dan toch ook een evangeliedienaar? Wat zijn die gevaren groot? Dan is het, kan dat gevoelig liggen voor een evangeliedienaar als een ander meer gaven heeft of het in zijn ogen beter doet of meer aanhang heeft, meer over hem gepraat wordt dan over jou. Ja, dan kan dat ook onder Gods knechten gebeuren. Het gaat hier dus over Gods knechten, hè? Over mensen die het evangelie brengen. En die dat dan doen uit nijd, toornigheid of iets dergelijks. Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen, maar het is toch wel zo. Ook een dienstknecht van de Heer heeft daarom juist veel gebed nodig, omdat ook hij van nature een hoogmoedig mens is. En de Heere die zegt, zeker ook tegen zijn knechten, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is een hele diepe les die al Gods kinderen moeten leren, al Gods knechten ook. Maar Paulus die zegt dat dan wel en hij merkt dat op en hij geeft het ook door dat dat gebeurt, maar hij spreekt dan toch ook weer blijdschap uit, want hij zegt, Christus wordt toch gepredikt. En daar gaat het dan maar om. Christusprediking, daar gaat het eerst om. Wat is dat eigenlijk? U weet wel dat er bedenkingen kunnen zijn van, ja, kan dat eigenlijk zomaar? Kunnen we in de prediking wel gelijk over Christus beginnen? wordt wel gezegd. Die discussie kennen we ook wel. En niet te vlug naar Jezus toe, wordt ook wel door dominees gezegd. Wordt ook onder dominees gezegd, ja. Is dat zo? Klopt dat wel? Kunnen we dat wel zo zeggen? Ja, natuurlijk. Het gaat er wel om dat Christus gekend wordt, toch? Daar gaat het wel om. Dat is wel het voornaamste. Al zouden we de waarheid van Gods woord, de dogmatiek kennen, Gods woord uit ons hoofd kennen en we kennen Christus niet. Daar gaat het natuurlijk wel om. Maar we moeten er altijd aan denken dat Christus altijd in een bepaalde context staat. Christus, de naam zegt het al, is de gezalfde, de gezondene, door God de Vader gestuurd. Waarom eigenlijk? Waarom is hij gestuurd? Dan heb je gelijk al de context te pakken. En waarheen is hij gestuurd? Waarom is hij gekomen in deze wereld? Paulus drukt het zo uit. Ik heb mij voorgenomen niets anders te prediken dan Christus en dien gekruisigd. Als je over Christus spreekt, dan kun je dat kruis niet verzwijgen. Het feit dat hij, en daar gaat het over aan het kruis, een vloek is geworden. Waarom dan? Waarom een vloek? U ziet wel, dan komt gelijk de hele context van de hele Bijbel tevoorschijn. Als u over Christus spreekt, dan spreekt u over de hele Bijbel. Als het gaat over Christus, gaat het niet over een stukje van de Bijbel, het evangelie. Maar het gaat over de hele schrift, de hele Bijbel. Christus, de gezondene van de Vader, die ook beloofd was, aan wie en wanneer, wanneer beloofd, door wie beloofd. Waarom is hij gekomen en wat heeft hij gedaan? Daar moeten we er dus niet van schrikken, hè? Als Paulus na zijn bekering terstond Christus gaat prediken. Gaat prediken dat Jezus de Christus is. Nee. Dat betekent niet dat hij dan gepreekt heeft, zoals dan vandaag wel veel gebeurt, dat Christus gepredikt wordt zonder de context van onze val en verlorenheid. Dat Christus gepredikt wordt als iemand die voor iedereen gestorven is, bijvoorbeeld. Dan haal je hem uit de context, uit het verband, uit de schrift zelf weg. Christus en de schrift kunnen we niet scheiden. Hè? Niet scheiden. Als we dat doen, dan krijgen we vreemde dingen. Ik dacht dat ik het wel eens hier ook op de preekstoel gezegd, ik weet niet helemaal zeker, maar we lazen dat vorig jaar geloof ik ergens van een man die zich geroepen voelde om een eiland te bezoeken waar nog nooit het evangelie was gebracht. Ja, daar woonden dus mensen die dan hele buiten onze hele beschaving leefden en achterlijk zouden we zeggen. Nog nooit ook van het evangelie gehoord en daar wilde hij naartoe. Ja, maar hij werd warmpjes ontvangen, want er was dus voor zo'n vreemdeling geen plaats. En vanaf het schip dat een beetje uit de buurt bleef, met een bootje naar de kust voer. En toen werd hij ontvangen door pijlen, schoten pijlen op hem af. Hij is gauw teruggegaan om zijn nachtje te redden, maar hij riep nog eventjes over het water naar al die mensen. Jezus heeft jullie allemaal lief hoor. Ja, dat is dus Jezus uit de context weggehaald. Uit het geheel. Dat kun je dus niet zomaar zeggen. Want als dat zo is, dat de Heer Jezus al die mensen lief heeft, ja, waarom zouden we er naartoe gaan om het evangelie te brengen? Dan komt het echt wel goed. Dan hoeft er niks meer te gebeuren. Want wie door Jezus wordt bemind, die wordt door Jezus eeuwig bemind. He? Jezus heeft niet een poosje lief en dan daarna niet meer. Dus Dat niet, hè? Dat kan natuurlijk niet. Nee. Christus prediken, dat is hem in de context prediken. Het tweede wat we in dit stukje naar voren willen halen is dat het gaat om de Christus verheerlijking. Dat zeiden we net al, hè? Paulus die voelde zich niet beledigd dat er ook dominees waren die hem een beetje neerzetten of zo, of die het evangelie brachten met een verkeerd motief, hè, een beetje uit jaloezie en nijd vreemde dingen zeiden. Hij zegt, nochtans wordt Christus gepredikt. En daar verheugde hij zich over. Nochtans, ja. Je kunt je natuurlijk afvragen of het wel zo is als Christus gepredikt wordt in nijd of bedekt, of de Heere dat zegenen wil, maar daar gaat Paulus eigenlijk aan voorbij. Hij zegt, nochtans wordt Christus gepredikt. God kan het even goed gebruiken en zegenen, als Christus maar gepredikt wordt. Dat is echt voor hem het allerbelangrijkste. Want het is waar, het is een mooi versje, maar het is ook waar. Het is een versje dat ons wijst op de noodzaak dat we Christus moeten leren kennen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En de apostel Paulus en al die andere evangelisten, apostelen en dienaren werden door Christus uitgezonden. Ja, dat zegt de naam apostel ook al, door Christus uitgezonden, opdat de mensen tot kennis van Christus zouden komen. En daarom verheugde Paulus zich dat Christus maar verhoogd en verheerlijkt zou mogen worden. En hij zegt dat gebeurt ook door uw gebed. Dat is één, door uw gebed. Door het gebed van de Filippenzen vindt dat werk plaats. En dat is iets wat wij ook goed moeten onthouden. Het gaat in de woordverkondiging om zulke grote dingen dat dat nooit zonder gebed kan gaan. Ja, het gebed voor de dominee, tuurlijk, dat is goed. Ja, dat is heel goed. Maar het gebed dat Christus verheerlijkt zal worden. Dat zijn naam verheerlijkt zal worden. Zijn naam. En zo eindigt Psalm 72, hè? De psalm over Christus moet eeuwig de eer ontvangen. Wij loven hem vroeg en spa. Er is gebed voor nodig, want er zijn heel veel krachten die juist tegen de Christusprediking ingaan. Als er één de Christusprediking haat, dan is dat Satan natuurlijk. Dat is dat de duivel. Want hij weet wie Christus is. Dat hij degene is die zijn bloed wilde storten voor zondaren, voor vijanden. En als daar een vijand is en die komt daarachter. Als daar een zondaar is en die ziet de kracht van dat bloed. Ja, dan is die zondaar behouden en die verliest hij dan. De prooi die hij heeft, die verliest hij dan. Dus het is hem om te doen om de Christusprediking tegen te gaan. En daarom moeten wij er echt niet naïef over doen als we dominees horen zeggen. Niet gelijk met Jezus beginnen hoor. Een mens moet eerst dit en een mens moet eerst dat. Ja, jawel. Er is een weg tot het heil, een weg van het heil. Een weg tot Christus, dat is zo. Ja, dat is zo. Maar Paulus zegt ook, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Als hij denkt aan de ernst van het oordeel, hè, dan zegt hij ook in hetzelfde verband, wetende de schrik des Heren, wegen we de mensen tot het geloof en de liefde van Christus dringt ons. En daar moeten we toch wel heel goed op letten, hè, dat het de duivel daarom te doen is, om een mens tegen te houden op de weg naar Christus. Ja, Christus roept zelf, kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt, ik zal je rust geven. Het is Christus die heel goed weet dat door de prediking van het evangelie mensen worden ontdekt aan zichzelf en niet dezelfde kunnen blijven en roepen om verlossing, tot kennis van de verlosser zullen komen. En daarom zegt Paulus, uw gebed, ja, dat is heel belangrijk, maar ook de toebrenging van de Heilige Geest. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking. Dat betekent dat de Heilige Geest erbij mag komen. Ja, maar de Heilige Geest is het die Christus verheerlijkt. Als het gaat over Christus verheerlijking, dan is het uiteindelijk niet Paulus die dat doet. Geen enkele dominee doet dat. Door de prediking doet de Heilige Geest het. Diezelfde Geest die mij ook ontdekt aan wie ik ben. Die mij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wat is de zonde waarvan hij overtuigt dat wij niet in Christus geloven? Dat wij heel makkelijk vertrouwen op eigen gerechtigheid. Of vasthouden aan ongerechtigheid. En dat is waar de Heilige Geest van overtuigt. En dat doet hij door middel van de prediking. De prediking wordt door de Heilige Geest dan zo gezegend dat Christus wordt verheerlijkt. Plaatsmakend werk voor Christus, zo kunnen we het ook noemen. Want de Heilige Geest, ik weet niet of u hem een beetje kent, hè, de Heilige Geest. Kent u hem? Zijn werk, het komt uit wie hij is in zijn werk. Hè. Je ziet hem zelf niet, dat is de wind, je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar aan de vruchten kun je zien wat het werk van de Heilige Geest eigenlijk is. Hij vernedert mij opdat Christus verheerlijkt zal worden. Ja, hij brengt mij op de plaats waar ik zijn moet. Ik moet worden wat ik ben. Dat is wat de Heilige Geest doet. En waar ben ik dan? Een zondaar. Maar ik moet het ook worden. Dat doet de Heilige Geest. En dan wordt Christus wat hij is. En wat is Christus dan? De verlosser van zondaren. De Heilige Geest die gebruikt er het woord voor. En daarom, dat moeten we dus nooit vergeten. Hè? Hoe kom ik aan het heil? Hoe komt het goed met mij? Dan moet je niet letten op jezelf of dit en dat doen of dat nalaten. Nee, bidden om de Heilige Geest. Die zal het u alles leren. En de Heilige Geest is het die dan het gewone, eenvoudige middel gebruikt van het woord. En Paulus is daarom, ook al is hij een gevangene, heel erg ontspannen. Want de Heilige Geest doet het. Ja? Ja, er zijn natuurlijk wel dominees die een burn-out hebben. En dat kan ook komen dat ze te druk hebben of te veel hooi op de vork nemen en zo. Maar ik weet het ook wel hoe heerlijk het is om eens echt ontspannen te zijn. Omdat je weet, Gods werk gaat door. Gaat echt door. Het is zijn werk. Het is zijn kerk. Het is zijn woord. Het is zijn eer. Het is zijn belofte dat hij zorgt voor een kerk. Hij gebruikt er wel middelen voor, maar die vallen ook wel een keer weg. En die middelen kunnen soms ook heel erg tegenvallen, zoals Paulus dan hier ook heeft over dominees die jaloers zijn. Ja, ja. En die verkeerde motieven hebben. Ja. Maar het werk gaat wel door. En Paulus die weet dat. En hij wordt dan eigenlijk, dat is dan het derde wat we dan willen zeggen. Hij wordt dan eigenlijk gedrongen om dat werk te mogen blijven doen. En hij verwacht ook dat hij weer vrij zal mogen komen. Die hoop heeft God hem dan waarschijnlijk gegeven. En dat is dan ook gebeurd. Hij heeft een aantrekkingskracht naar de gemeenten toe. Dat heb je dan weer wel. Al is het dan zo dat het niet van jou afhangt. Het heeft zijn hart wel om het evangelie te verkondigen. En hij zal het doen zo lang als hij leeft. Het leven is mij Christus, zegt hij dan op een gegeven moment. En daarom ook het sterven gewin. Paulus zegt, als het dan wel verkeerd gaat, bij wijze van spreken, of ooit een keer verkeerd gaat met mij, dat ik dan toch de dood moet sterven, want we leven in een spannende tijd van vervolging en verdrukking. dan is dat voor mij niet erg. Voor mij is het sterven zelfs gewin, winst. En waarom? Omdat het leven mij Christus is geworden. Wat bedoelt Paulus als hij zegt, het leven is mij Christus? Hij is zelf door het evangelie van Christus Jezus en dien gekruisigd gegrepen. Hij zegt het verderop in de brief ook, daar komen we nog op, ik ben door Christus gegrepen. Ik ben in de handen van Christus. Christus heeft mij gearresteerd en niet doodgeslagen, maar juist behouden, het leven mij gegeven. En dat is voor hem een heel groot wonder geworden. Als hij dan zegt, het leven is mij Christus, dan bedoelt hij, ik leef van de liefde van Christus. Daar leef ik van de liefde van Christus. Dat zegt hij ook in de Gelaten brief, zou ook weer kunnen aanhalen, dat is Gelaten 2 weer. Hij schrijft daar, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft. Hoor je het? Die mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Aan het kruis namelijk. Ja. En daarom is het leven nu mij Christus geworden. Ik leef van de liefde van Christus. Hij heeft mij opgezocht. Stilgezet. En wel heeft hij mij met de naam genoemd. Waarom vervolgt gij mij? Ik was een vervolger van hem, een vijand van hem. Maar hij heeft niet gedaan wat een vijand verdiend heeft. Die ding doodgeslagen te worden, een vijand van Christus en een vijand van God. Die heeft niets dan de dood verdiend. Maar ik heb zijn liefde ervaren. En ik heb ervaren dat hij juist voor zulke mensen als ik ben, zichzelf heeft overgegeven aan het kruis. Dat betekent, als hij spreekt over het leven is mijn Christus, allereerst, ik heb de liefde van Christus ervaren en dat is mijn leven. Het is in de tweede plaats ook liefde tot Christus. Ik heb nu liefde tot Christus gekregen. De liefde waarvan hij hele mooie dingen zegt in 1 Korinthe 13. En daarom ook die zelfverloochening. Christus, als die maar verheerlijk zou mogen worden. Als het maar gaat over de eer van Christus die voor zulke mensen wilde sterven. Als dat in het evangelie maar gebracht wordt en wereldwijd. Oh, wat gun ik dat Christus. Ik gun er hem velen en de duivel geen één. Het leven is mijn Christus betekent dus ook, en nu is er vanwege die liefde die ik ervaren mocht, liefde voor hem. Als hij zegt het leven is mijn Christus, dan betekent het ook dat er is een groot verwachting, een groot verlangen naar de Heer Jezus. Dat ook. En daarom verlangt hij niet naar de dood, als hij zegt, het sterven is mijn gewin, maar het is een verlangen naar Christus. Verwachting en verlangen om hem te mogen zien en te mogen ontmoeten. En dat is het wat Paulus uitzicht is geweest, ook in de verdrukkingen. Wat is het groot als je te midden van verdrukkingen hoop, verwachting, uitzicht mag hebben. En dat heeft Paulus. Zou hij dat nou altijd gehad hebben? Vraagt u zich misschien af. Wel nu, als hij deze brieven schreef en vol was van de Heilige Geest, dan was het inderdaad zo, ja. Maar de duivel komt daar natuurlijk ook weer op af. Een mens is wel geneigd om het ook weer in zichzelf te zoeken. Of om zelf weer wat proberen te zijn of te hebben voor God. Maar het leven is bij Christus, dat betekent toch ook dit. Christus is het leven alleen. Niets uit ons, maar het al uit hem. Zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Zijn gehoorzaamheid, dat zijn de dingen waar ik me aan vasthoud in het leven. Omdat ik zelf geen gerechtigheid heb. Zelf geen heiligheid in mezelf heb. Zelf geen gehoorzaamheid in mezelf heb. Het leven is met Christus. Op hem zien. Mooi, hè, zo'n uitdrukking. Zien op Jezus, ja. Maar toch een van de moeilijkste dingen waar echt de Heilige Geest aan te pas moet komen om je daar eens voor het eerst en altijd weer te brengen. Zien op Christus. Zo alleen ook in dat zien op hem en wat hij gedaan heeft als de tweede Adam, omdat ik als de eerste Adam gewoon verloren lig. En geen nagelschrapsel meer tot mijn zaligheid kan toedoen. Alleen maar zondigen kan. Toch? Of niet soms? Alleen maar zondigen kan. Daarom, het leven ligt niet in mij en zal ook niet in mij liggen, komen te liggen, maar ik blijf de Heere verwachten en mijn ziel wacht ongestoord. Verwachting en verlangen ook naar hem, om hem eenmaal te mogen ontmoeten. En als ik dan hier moet blijven, nog het leven blijft mij Christus, dan zal ik me wijden aan de dienst des Heeren. Maar ziende op hem, kan Paulus, nee, niet lichtvaardig over het sterven spreken. Maar wel spreekt hij heel realistisch als hij zegt, het sterven dat is enkel winst. Als Paulus zal sterven, zal het voor de kerk een heel groot verlies zijn. Menselijke wijs gesproken natuurlijk. Ja, dat wel. Maar met Paulus, dood blijft de kerk. God blijft ook, dat hebben we net gezegd. Maar wat is nou de winst van het sterven? De winst van het sterven is dat ik hem zal mogen vervolgen te kennen. Dat is ook een element wat in de Filippenzenbrief nog terug zal komen. Omdat ik hem ken. Je kent hem toch al, Paulus? Je weet toch al wie je stilgezet heeft? Je weet toch wie het is die zich voor jou aan het kruis gaf? Je hebt toch contact met hem? Gemeenschap met hem? Hoe kun je nu zeggen, omdat ik hem kenne? Ja, het is hier allemaal nog maar ten dele, mensen, zegt Paulus dan. En we zien een spiegel als in een duistere reden, maar dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. En het is heel wat anders. De dood is echt een gewin, winst, omdat ik hem zal mogen kennen. Want er is in hem een diepte, een hoogte, een breedte, of hoe je het dan ook noemen wil. En dat is winst, ja. Kennis gaat door, hè, van de Heere in de zaligheid. Dat kun je bijvoorbeeld zien, ik las het ook ergens, een mooi voorbeeld aan die twee die met de Heere Jezus op de berg der verheerlijking staan, Mozes en Elia. Die weten dat Christus zal uitgaan uit Jeruzalem en als een lam ter slachting zal worden geleid. En ze hebben het met hem daarover. Hoe weten ze dat? Wie heeft ze dat verteld? Ze zijn toch gestorven eeuwen voordat Christus op aarde kwam? En die kennis hebben ze vergaard in de hemel. Er is daar een kennen ook. Dat is de hemel. In de gemeenschap met God zijn is kennen. Dat is niet zomaar verstandelijk allerlei dingen weten, maar in de gemeenschap met de Heere tot de kennis van het heil en de waarheid komen. De diepten van God leren kennen. God in Christus, ja. Dat is winst. Het wordt er alleen maar beter op. Ja, het wordt er alleen maar beter op. Het is winst. Waarom? Waarom ook? Omdat ik dan eindelijk mezelf kwijt ben. Nou, ga jezelf maar na. Zou je wel eens van jezelf af willen zijn? Nou ja, we hangen natuurlijk aan het leven. We hebben misschien een man, een vrouw, kinderen. Dan hebben we zoveel dingen lief en dat mag. Dat zijn allemaal geen rare dingen. He? Je hebt het allemaal van de Heer gekregen. Toch? Het leven, het tijdelijk leven, ook een gift van de Heer. En allerlei mooie dingen tijdens het leven, allemaal van de Heer gekregen. mag je echt heel blij mee zijn en dankbaar. Tuurlijk hang je aan je kinderen en aan het allerlei dingen in het leven, maar er is dan toch ook de zonde, nietwaar, die alles eigenlijk verduistert en die zoveel schade oplevert, ook in je eigen leven, waardoor je zoveel strijd kunt krijgen. En dat kende Paulus ook. Als hij het goede wilde doen, ja, u weet wat hij dan zegt, hè, ligt het kwade mij bij. En ik doe eigenlijk wat ik niet wil. Ik zie een wet in mijn leden. Die oude mens, hè, die oude mens. Dat is niet een klacht van Paulus voor zijn bekering. Toen klaagde hij niet over zichzelf. Na zijn bekering. Toen kreeg hij dat. Ja? Ik ellendig mens, zei hij bijvoorbeeld. Zijn ogen waren overgegaan van wie hij in zichzelf bleef. Dat Christus inderdaad voor zondaren gestorven was. Niet voor mensen die maar eventjes een zondaar zijn en dan nooit meer, maar die in zichzelf zonde zijn. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Paulus, je bent toch al verlost? Ja, het sterven is gewin, want dan raak je van je ik ook af. En je strijdt een boezemzonde. De duivel. Is dat geen rijke winst? De wereld. De wereld. Gij bad op ene berg alleen. En ach, en ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om God alleen te vinden. De wereld zit me achterna, al waar ik ga of sta. Of ooit mijn ogen sla. De wereld. Is er soms ook zo'n last van? Een mooie preek gehoord van dominee de Boer een paar weken geleden. De wereld moet je zelf worden. Als het dan gaat over al zo lief heeft God de wereld gehad, waar gaat het dan over? Over de uitverkorenen of over de hele wereld? Of de wereld moet je zelf worden. Zelf bij de wereld. En als je dat door het licht van de Heilige Geest liet zien, dan zeg je, oh, wat is de Heere dan goed dat hij naar zulke mensen nog omziet. Maar van de wereld wil je wel af, toch? Van de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Van verzoekingen en verleidingen. Van die ogen die zo begeerig zijn om te zien. Ja. Het hart waarvan je wel zeggen moet, wat heb ik toch voor een hart. De dood is winst voor al Gods kinderen. Sterven is geen winst voor degenen voor wie Christus het leven niet is geworden. Die Christus niet hebben begeerd te kennen als het leven. En die doen dat omdat ze andere dingen hebben om aan vast te houden. Om lief te hebben. Degenen die Christus niet lief hebben, die hebben hem niet lief omdat ze andere dingen lief hebben. En daar geven ze de voorkeur aan. Die hebben de voorrang. Afgoden. Ja, en dan zal het sterven geen winst zijn, maar een eeuwig verlies. Het baat het een mens, waarschuwt de Heer Jezus dan, als hij de hele wereld zou gewinnen, bij wijze van spreken, en hij zou schade lijden aan zijn ziel. Ja, schade aan je auto heb je misschien wel eens gehad, dat is erg, maar dat is er weer op te knappen. Ja, toch? Schade aan je gezondheid, dat is ook niet zo leuk. Er kan op een gegeven moment ook alweer verbetering of verandering in komen, maar toch, schade aan je ziel, dat is een eng woord, vindt u niet? Schade aan je ziel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is iets van eeuwige schade, een totaal los zijn, kan niet meer gerepareerd, hersteld worden. Schade aan je ziel, ja, dat is verloren gaan, ja. Christus is het leven. En als andere dingen ons het leven zijn, dan moeten we dat allemaal achterlaten. Dan verlies je dat ook, maar je verliest ook wel je ziel. Je leven, dat is de dood. Daarom is het als het ware Paulus weer die zegt, ja, maak dat niet jaloers, sterven is mijn gewin. En bij de Heere zijn en bij al de heiligen. Dat wordt echt door velen van de verklaarders ook en van Gods knechten zo gezien, hè? Ja, dat wordt wel eens gezegd, zou de herkenning zijn in de hemel. Zijn we daar allemaal een soort engeltjes of zo? Hè? Ja, de Heer Jezus zegt wel, er is geen man of vrouw. Ja, mannelijk of vrouwelijk niet. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Hoe dat dan weer is, weet ik ook niet. Maar goed, dat wel dan. Maar ik geloof ook heel vast, ook met Rahel, hè, dat er wel herkenning is in de hemel. God is een God der levenden. En dan zegt de Heer Jezus, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn er nog. Ja, Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn er. En Mozes en Elia zijn we toen tegengekomen op de berg der verheerlijking. Die waren er dus ook nog. Ja, die zijn er allemaal nog. We worden geen vage wezens. Hoe dat allemaal zal zijn, dat weten we dan niet. Maar ik ben een uniek persoon. Zeker ook als kind van God ben ik een uniek persoon. Alles zal nieuw worden. Ik zal ook een nieuwe naam krijgen. Dat dan ook wel. Ja. Maar ik sta wel weer op uit mijn graf. Dit lichaam, ja. Dit lichaam. Dit lichaam, ja. Wonderlijk, hè? Ja, dit lichaam. Uit dit mijn vlees zal ik God aanschouwen, zeg Job. Mooi is dat, hè? Ja. Dus, dat heb ik dan ergens gelezen. Dan, Spurgeon kan het ook zo mooi verklaren. Die zegt dan, het is toch wel heel mooi, hè, als je daar met Abraham, Isaac en Jacob mag aanzitten. En met David. En Job. En Petrus en Johannes. Ja, die kennen we dan vanuit de Bijbel. Die kent toch niet iedereen? Nee, maar hoe dat dan zal zijn, weet ik ook niet. Maar in ieder geval is het niet zo dat ik een vaag persoon word. Onherkenbaar. Eén uit een grote massa. Nee. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor de troon van God. Zegt Johannes. En dat is zo mooi. Dat is ook de winst. We horen bij een volk. We krijgen familie. We hebben familie. Broeders. Zusters. En allemaal kinderen van één vader. Ja. Dat ook. En dat is de winst waar Paulus van spreekt ook. Dit zijn de gedachten naar aanleiding van enige stukjes uit Filippenzen 1. Geven de Heere dat het zo mag zijn ook in ons leven. Dat wij verlegen zijn in de weg van het gebed ook dat uiten bij de Heere. Om de Heilige Geest, opdat Christus ons het leven zal worden. Het leven is mijn Christus en dan ook het sterven gewin. Ja, er zijn mensen met een doodswens, hè. Als je daarvan leest, dan sidder je gewoon, hè. Je siddert er gewoon van. Een doodswens. Dat is raar, hoor. Dat is onnatuurlijk. Dat is iets wat het verblindheid van het ongeloof. Dan ben ik overal vanaf. Het is niet zo, hè. Wat weten wij? Ja, het zal een ontdekking wezen voor mensen die overal vanaf willen zijn. En dan begint de ellende pas. Het leven is mij Christus. Dan krijg je geen doodswens, maar wel een verlangen naar de Heer Jezus, naar het leven. Ja, een verlangen naar het leven. En geven God dan bij alle opzien tegen de dood, hè? Dat heb je toch ook wel. Bij alle opzien tegen dat onbekende, wat eraan vooraf gaat. De dood zelf. En hoe zal het allemaal zijn? Toch ook iets van Paulus' verwondering. Het leven is mij Christus en dat gaat niet dood. Dat gaat niet dood. Dat sterft niet. Dat blijft. Dat kan gewoon niet doodgaan. Waarom niet? Omdat Christus leeft. En hij heeft het ook gezegd. Ik leef en gij zult leven. Dat is het heerlijke, het wonderlijke waarvoor Christus zelf instaat. En dat Paulus dan ook met zoveel zekerheid mag zeggen. Hij zegt het ook verschillende keren, ook in deze brief. Ik weet. Paulus, hoe weet je dat nu? Ja, dat heeft hij van de Heere geleerd. die vastigheid, die zekerheid, daar verlegen om zijn. De Heere zal het je geven. Dank voor uw aandacht. Goed. Nou, zullen we eerst dan danken en dan zullen we een versje opgeven. Goed. Het is eigenlijk wel heel veel als Paulus dat zo in één zinnetje zegt. Het leven is mij Christus en het sterven een gewin. Dat is toch wel heel wat als hij dat zo zegt. Misschien hebben we er toch iets van verstaan, Heer. Want we kunnen er maar van stamelen ook. Het zijn ook zulke grote dingen. Maar wat is het groot als u in het leven van een mensenkind komt. En dan hoeft het echt niet allemaal te gaan op de manier waarop Paulus bekeerd werd. Het kon ook, zo hebben we de vorige keer gehoord, zoals Lydia tot inkeer kwam. Zodat u haar hart opende onder de prediking van Paulus. Maar toch is het dan waar. Dan bent u het die door uw Heilige Geest ons wel leert wie we zijn. Opdat we ook mogen leren wie u bent. En het leven ons Christus wordt en dan uiteindelijk ook dat sterven alleen maar erven. Winnen. Niet verliezen, niet ondergaan, niet verloren gaan, maar behouden zijn en blijven. Het geheim van de zaligheid zelf, kunnen we niet verliezen, omdat het in uw handen ligt. En dat maakt het zo rijk en kan Paulus er ook van roemen. En wij bidden, Heere, wil uw Heilige Geest dan uit genade schenken, ook bij de voordeur in onze levens, om ontdekt aan onszelf het leven buiten onszelf te zoeken in de Heere Jezus Christus. Fijn dat we zo bij elkaar mochten zijn weer op deze avond en dan hopen we elkaar over 14 dagen als het doorgaat het levende welzijn, zeggen we er weer bij, weer te ontmoeten om dan verder te gaan, om weer een paar mooie dingen uit de Filippense brief te mogen ontdekken en door te mogen geven. Heere, wilt u onze zonde vergeven, ons veilig thuisbrengen, zijn met een ieder van ons in uw trouw en gunst. De kerkenraad dragen van u op, hele gemeente, ook in deze omstandigheden. Hoor ons uit genade, om Christus willen. Amen. En dan heb ik nog als psalm 73... Kijk, ik dacht vers 13, 73, ja, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dus Psalm 73, vers 13. zoon en we hopen tot over 14 dagen dan, hè.